Daarna mogen we ook door de genade van de Heer vanmorgen nog zijn woord horen. En we doen dat uit het boek Handelingen, hoofdstuk 8, vers 1 tot 5 en vers 14 tot 25.
En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd in die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, en trekkende mannen en vrouwen leverden over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. We volgen bij vers 14. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef mij ook deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tot hem: uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wordt. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon, antwoordende, zei: bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan de versen 4 en 5, vers 12 en vers 25, waar we het woord van de Heere voor vanmorgen lezen. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. Vers 25, zij dan nu, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Gemeente, wat denkt u? Dat er een kerk op aarde is die van beneden afgekomen is? Dat we vanmorgen mogen vergaderen hier in de Emmanuelkerk en andere kerken in grote getalen op Urk, dat dat zomaar iets is dat we van beneden uit bedacht hebben? De apostel Paulus zou zeggen op deze vraag: dat zij verre. En dat zou ook fataal zijn, gemeente, als dat zo was. Want dan zouden we een vereniging zijn, net zoals een visvereniging of welke vereniging dan ook maar. Maar de gemeente en het Griekse grondwoord voor gemeente zegt dat ook heel duidelijk. Kyriake, de gemeente is des Heren. Daarbij zeg ik niet dat alle gemeenteleden ook des Heren zijn. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk: aan hun vruchten zult gij hen kennen we. Maar de gemeente komt voor, jongens en meisjes, en dat moet je goed onthouden, uit de eeuwigheid bij God vandaan. Als je hier mag zitten en als je mag geloven in de Heer Jezus Christus, als Hij je iets heeft laten zien van wie je bent in jezelf, en je kent een moment, jongens en meisjes, dat je je knietjes boog voor de Heer en vroeg om genade en vergeving, dan mag je weten dat dat van de Heer is. Want let maar op je vriendjes, die doen dat zomaar niet. Die rennen van de ene dag in de andere en alsof er niks gebeurd is en alsof we hier een leven hebben tot in eeuwigheid. Maar de Heere doet ook kinderen anders kennen, hem kennen. Zoals een jonge Timotheus door zijn grootmoeder was verteld, zittend op haar knieën, grootmoeders, om te horen van de Heer Jezus, die ze hadden liefgekregen, waar hun hart van overliep, om van hem te vertellen aan kinderen en aan kindskinderen. De gemeente komt dus niet uit de lucht vallen. Dat is een wondere ontdekking, dat kun je allemaal wel weten, maar als de Heer dat openbaart aan je hart, dan komt er ook die verrassing. Want er is geen geloof zonder verwondering, gemeente. Alle andere geloven, dat zijn zelfbedachte geloven, tijdgeloven, wondergeloven, noem het allemaal maar op. Maar geen waarzaligmakend geloof. Een waarzaligmakend geloof, dat verwondert zich gedurig. De ene keer meer, de andere keer minder. En daarom zien we ook hoe de Heer dat doet. Van eeuwigheid verkiest Hij zijn gemeente. Maar Hij openbaart die gemeente op aarde. Hoe? Door de prediking van het evangelie. En ze komen daarbij door de genadegave van het geloof. De Heer schenkt hen wat hun ontbreekt. Ook het smeken erom, gemeente. Kennen we dat? Ook het smeken erom. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En dan zien we door genade een machtig grote gemeente in Jeruzalem, onder de prediking van het evangelie van Petrus, vol van de Heilige Geest en van kracht. Want dat evangelie, dat zal de apostel Paulus laten schrijven in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Het evangelie van Christus is een kracht Gods. Waartoe? Tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de gerechtigheid Gods, Christus, wordt in hetzelfde openbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En dan komen er duizenden mensen tot geloof, tot bekering. Wat zal dat een drukte geweest zijn in Jeruzalem? Daar kun je maar niet zomaar aan voorbij zien natuurlijk. Maar ze werden ook allemaal gedoopt. Je zou het aan tafel zomaar aan voorbij lezen, maar dat is een hele zaak geweest natuurlijk. Dat is niet zomaar even gebeurd, want gedoopt worden is belijden van je schuld voor God en vergeving vragen over je zonden. Dat begon al bij de doop immers van Johannes de Doper. Dat gaat niet buiten zondekennis om. En dat gaat niet buiten geloofskennis om. Dat gaat niet buiten die ene rechtvaardige om. Die in de plaats van al zijn volk zich heeft laten dopen in de Jordaan, opdat al Gods gerechtigheid vervuld zou worden. In de plaats van zijn volk. Dat hij zijn vader gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Dat volk. En dan zien we hoe die gemeente door de Heere gezegend wordt. Als u Handelingen 2 vers 42 opslaat, dan ziet u die vier zaken van de ware gemeente. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen. Dat is in Gods woord. Dat was toen, jongens en meisjes, alleen nog maar het Oude Testament. Daaruit hadden de apostelen de Christus verkondigd. Denk aan dat hoofdstuk wat we niet gelezen hebben. In hoofdstuk 8 vanaf vers 26 over de moorman. Dan gaat het erom dat je volhardt in de leer van de apostelen in Gods woord. Gemeente, daar zou een heleboel vandaag over te zeggen zijn, ook in onze kerken. Als u een beetje meeleeft met wat er allemaal aan de hand is in onze kerken, aan ongerechtigheid en aan zonden en aan tegenstellingen en aan zwart-wit en weet ik het wat niet allemaal, dan gaat het erom dat we ons aan het woord houden, zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. En daar staat in het oorspronkelijke een heel mooi woord, koinonia, gemeenschap. Dat is in de allereerste plaats, hoe kan het ook anders, gemeenschap met de Heer. Ze hadden allereerst gemeenschap met de Heer. Gemeente, u ook. En jij ook. Bent u vanmorgen al in de hemel geweest voordat u naar de kerk kwam? Hebt u gemeenschap gehad met de Heere vanmorgen? Door het gebed, je knieën gebogen en in ieder geval de knieën van je hart in alle ootmoedigheid, Heere. Gaat u mee en geeft de dienaar van het woord alles wat nodig is, opdat wij op de rechte wijze het evangelie gepredikt horen. En schenk ons gehoor te geven aan de prediking. Achter u aan, Heer Jezus. Gemeenschap, gemeente, is dat onder ons? Allereerst die gemeenschap met God. Door het geloof in Hem die daar is in de troon. Hij die dood geweest is vanwege onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Christus Jezus de Heere, te prijzen tot in alle eeuwigheden. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. En dan de breking des broods. Dat is het heilige avondmaal. Ze hebben gegeten en gedronken van het vlees en van het bloed van de Heere Jezus met de mond van het geloof. Want de Heere Jezus heeft het immers gezegd, tijdens zijn rondwandeling op aarde, tenzij dat gij mijn vlees eet, tenzij dat gij mijn bloed drinkt, gij hebt geen leven in uzelf. En dan een van de belangrijkste zaken die als laatste genoemd worden, maar dat is typisch, het schrijven in Gods woord. Het laatste is vaak het belangrijkste, omdat het naklinkt immers. De laatste woorden die gesproken worden, klinken het langs na. Volharden in de leer van de apostelen. Volharden in de gemeenschap. Volharden in de breking des broods. En volharden in de gebeden. Meervoud. Dat is gemeente zijn, gemeente. En om die gemeente gaat het hier. En dan gaan we verder, ze hadden het goed met elkaar. Ze bleven bij elkaar, immers die gemeenschap. Ze zochten elkaar op en ze spraken met elkaar. Psalm 66, die ze wellicht goed kenden, die leefde ook. Kom, o toe, allen gij die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Dat leefde, gemeente, waar hebben we het over onder de koffie? Straks na de kerk. Over je ziel en je zaligheid of over de vakantie alleen. En dan zeg ik niet dat dat allemaal verkeerd is, gemeente. Daar moet je me straks maar niet op aanlopen. Maar als het nou nooit eens gaat over je ziel. Dat je mond nou nooit eens overloopt voor de Heere. De Heere Jezus heeft het toch gezegd, uit de overvloed des harten spreekt de mond. Dat de Heere pas in mijn leven kwam en ik bedacht me vanmorgen, dat is alweer meer dan 50 jaar geleden. Toen zei mijn vrouw op een zondagavond een keer tegen me dat we op visite gingen ergens, nou hou je vanavond je mond er zo. Mensen willen ook wel eens ergens anders over praten. Is dat bij u ook zo? Jonge mensen, hoe zit het bij jullie? Waar hebben we het over? Waar spreken die drie over daar op het hek? En die gemeente had het goed bij elkaar en ze bleven bij elkaar. Ze klitten aan elkaar. Er was in de gemeente iets van een Rut en een Naomi. Ze was een Van Kleven op zijn Urkers gezegd. Maar dat was tegen het gebod, jongens en meisjes van de Heere, en dan gaat het nooit goed. Al heb je het nog zo goed met elkaar. En je gaat tegen het gebod van de Heere in, dan gaat het niet goed. En misschien vraag je wel, jongens en meisjes, jonge mensen, van wat was dan het gebod van de Heere? Wel, dat staat in Handelingen 1 vers 8. Dat was het gebod van de Heere. Ze mochten niet bij elkaar blijven. Ze moesten uitgaan van Jeruzalem en Judea en Samaria en tot aan de einden der aarde. Dat is de taak van de gemeente. En Matthäus 28 vers 19... Echt een bevel van de Heere, ga dan heen. Niet blijf daar zitten, maar ga dan heen, onderwijst alle volkeren. Maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Onderwijzende hen. Heb je de catechisaties, jonge mensen? Dat is de taak van de kerk, dat is geen uitvinding van de kerkenraad, dat is de roeping van de kerk. Onderwijs, dat is zo onnoemelijk belangrijk, gemeente, ouders. Want mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En vooral als we dan menen kennis te hebben. En we beter weten dan de leraren van de gemeente die daartoe geroepen zijn. Er is een verscheidenheid aan gaven, gemeente. Lees Efeze 4. En dan moeten we niet allemaal hetzelfde willen wezen. Maar wel de gaven besteden die de Heere ons geschonken heeft. Want een gave, onthoud het goed, is altijd weer een opgave van de Heere. Ze moesten dus heen gaan, maar ze wilden bij elkaar blijven. Dat is de natuurlijke mens. Ze vergaten het woord. Dat is wat ze volharden in de leer der apostelen. En toch hier ging het mis. Gemeente, moeten we op onze zaak letten. Hoe zit dat bij ons? Houden we er wel rekening mee dat het woord soms anders is dan wij menen dat het is. En dat bedoel ik niet net als de linkerkant van onze kerken die er totaal iets anders van maken. Dat je als praktiserende homofielen en lesbiennes ook aan het avondmaal mag. Ik heb niks tegen homofilie en lesbiennes, laat het even duidelijk wezen. Maar wel tegen de praktijk, omdat God het verbiedt. En we moeten goden meer gehoorzamen dan mensen. Dan laat je de Bijbel buik spreken. Dan laat je de Bijbel zeggen wat ik graag wil. Dan maak je van God een feestganger. Die alleen maar goed doet voor mij, een goede God. Een lieve God. Maar die bestaat niet, gemeente. Dat is een karikatuur van God. Onderzoeken we gelijk even ons Godsbeeld, gemeente. Wie is God voor u? Wie is Christus voor jou? Hoe denkt u over de Heilige Geest? De drie enige God. Er zijn op Urk ook groepen die zeggen dat Jezus alleen maar mens was en geen God. Die komen ook op het ogenblik samen rondom het woord. Die laten het woord ook buik spreken. En zeggen, daar staat er toch, ons is het licht opgegaan. Alsof de kerk der eeuwen zich totaal vergist heeft in de persoon van Christus. Gemeente, als Christus geen God is, dan gaan we straks allemaal naar de hel. Want dan heeft hij ook niet voor onze zonden kunnen lijden. Wees gewaarschuwd. Ga niet naar beloften en weet ik wat allemaal. Ook niet op Urk. Neem je plaats in die de Heere je gegeven heeft in het midden van de gemeente. En als hij je dan gaven geeft, wees met die gaven dienstbaar aan de Heere, samen met de gemeente. Gemeente, dat is gemeente zijn. En vlieg niet van de een naar de ander, want er is overal wat. Zij wilden bij elkaar blijven, maar God laat het niet toe, want het moet altijd gaan zoals God het wil en dat zal ook zo wezen. En de Heere gebruikt daar, en u weet dat wel en u bent mij al voor in de prediking als het daarom gaat, de Heere gebruikt die steen, jongens en meisjes, en die steen die heet Stefanus. En die gooit hij in die kalme vijver waar ze het zo goed hadden met elkaar. En dan moeten ze wel uit elkaar gaan. Stefanus is de eerste martelaar in de kerk. Gestenigd. Vanwege de getuigenis van Jezus. Dat is nog eens wat anders. De apostel zegt ergens, gij hebt nog tot bloedens toe niet gestreden. Stefanus wel. En wat doet hij dan, jongens en meisjes? Dan gaat hij bidden. Hij valt op zijn knieën onder een regen van stenen. En dan gaat hij bidden, net als zijn heiland. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Elke christen, elke christinne gaat op Christus lijken. Niet met je neus en met je oren, jongens en meisjes, maar met je gezindheid. Je gaat net denken als de Heer Jezus. Je gaat net bidden als de Heer Jezus. Door de geest die en ouderen in Christus woont en in zijn volk. Geleid door één geest, ook in de gebeden. Kennen we er wat van, gemeente? Leven door de geest. In Christus. Door het geloof hier nog. Maar dat die machtige hoop geeft op de toekomst. Die hoop op de Heere van de vromen. Is Israël in nood, zoals hier, zo direct Israël in nood. Er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. Nou, dan lezen we in vers 4. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Verstrooid. Doen zucht. Maar ook verstrooid door de Heer. Ze zijn verstrooid. Ze wilden niet, maar ze moeten wel. Want daar is een Saulus met zijn trawanten en met zijn legerafdeling die er alles al zal doen om hen om te brengen. Allen, lezen we in het boek Handelingen, die van de weg zijn, die van Christus zijn, in wie Christus openbaar komt in leven en in sterven. Die moeten gedood worden, die naam moet onder de hemelen weggevaagd worden, vindt Paulus. Vindt Saulus, bedoel ik. En dat noopt de gemeente om te vluchten, moet je je voorstellen. Jongens en meisjes, gezinnen met kinderen, net als jullie. Dat je met haast je huis moet verlaten. Dat je alles moet achterlaten om je leven. En was dat toen alleen maar in die tijd? Nee, dat is vandaag nog zo. Als je dat leest in landen waar de gemeente vervolgd wordt, gemeente. Waar mensen soms overgoten worden met olie, jonge gezinnen en in brand gestoken. Vanwege de naam van Jezus, die ze niet kunnen en willen verloochenen. Gemeente, wij zijn mooi weer christenen. Beseffen we dat wel? En dat is van de Heer. Hij geeft ons een goede tijd. Catechismus zondag 10 spreekt daar ook van. In goede dagen dankbaarheid. Zijn we er ook dankbaar voor, gemeente? We lezen in Gods woord, dankt God in alles. Van het opstaansmorgens, het licht van mijn ogen, het gehoor van mijn oren als ik niet doof ben. Het gaan van mijn voeten, het stromen van mijn bloed. Het werken van mijn hersens. Het is alles van de Heere en het komt alles bij de Heere vandaan. Dankt God in alles. Dan kom je gewoon tijd tekort, gemeente. Dan wordt je leven een dankend leven. Is dat ook zo, gemeente? De Heere te danken, Hij is het zo waard om geloofd en geprezen te worden. Nee, niet alleen met woorden en niet alleen met je handen omhoog, want dan worden die van mij opeens zo zware, gemeente. Maar met gevouwen handen en met gesloten ogen. En ik zal je vertellen, jongens en meisjes, met gesloten ogen ziet een christen en een christine het allerbest. Moet je maar eens aan je ouders vragen of dat zo is. Je ogen dicht en dan zie je veel beter. Omdat de Heere je dan hem te zien geeft met gesloten ogen. Ze worden verstrooid en dan lezen we, gemeente, ze gingen het land door. Dat is heel wat geweest. Ze kwamen van Jeruzalem. Nou, de meeste van ons zijn wel eens in Jeruzalem geweest, daar ga ik van uit. Dan ga je helemaal naar beneden toe. Als je de richting opgaat waar deze mensen naartoe vluchten. Naar Syrië, Antiochië, naar de Libanon enzovoorts. Die kanten op. Ze komen uiteindelijk in Antiochië. En we lezen in verdere hoofdstukken tot in Kreta toe. En dan lezen we verkondigende het woord. Dus ze vluchten niet alleen maar. Het ging hun niet alleen maar om hun leven en om hun haven of wat dan ook maar. Maar ondertussen verkondigen ze het woord. En hier staat zo'n prachtig woord. We zijn in de zomerperiode en ik heb al verschillende over de haven zien lopen. Zoals we dat zelf vroeger ook deden bij de bootjes langs om te evangeliseren. En dan kom je ook van alles tegen. Wel, dat deden die mensen spontaan. Daar hoefden ze geen commissie voor te vormen, dat hoefde allemaal niet voorbereid te worden, dat was hun hart. Hun hart liep over van de Heere. Ze zeiden niet, wat hebben we het nou toch moeilijk en wat heeft de Heere ons nou toch allemaal aangedaan. En Heere, u weet er toch van en geeft dat we een veilig plekje vinden. Nee, ze verkondigden het woord en dan staat er in het Grieks, evangeliseerden het woord. Het waren even zoveel evangelisten. En gemeente, dat geldt ook voor deze tijd, voor heel de gemeente. Mozes die bidt het al voor het volk. Och, dat het ganse volk profeten waren. En wat is een profeet? Een profeet is iemand die het evangelie predikt. Een profeet is iemand, een hij en een zij. En dan bedoel ik niet ambtelijk, maar gemeentelijk, als gemeentelid, als levend lid van de gemeente. Dan ben je een profeet en een profetesse. Ik was onlangs een visje aan het eten met dokter De Vries. Die zult u wellicht ook wel kennen bij Baarsen. En toen werden we geholpen door een jonge dochter van wie ik wist dat ze de Heere vreesde. En toen zeg ik tegen dominee De Vries, dit is een dochter van Filippus. Filippus had 7 dochters en dat waren allemaal profetessen, dochters in de gemeente. Wat bent u? Wat ben jij? Maak de Heere groot met mij. En laat zijn lof verkondigd worden, ook onder je vrienden, ook onder je bekenden, ook in je gezin, ook in de familie en ook in de gemeente. Het is zo nodig, gemeente, dat aanstekelijke, kom, ga met ons en doe als wij. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En dan gaat het licht uit, mag ik het zo even zeggen, en de spot aan op Filippus. Want het gaat verder, schrijft Lucas, de arts, straks om Filippus. Filippus betekent paardenvriend. Ik weet dat er van jullie veel zijn die van paarden houden. Nou, Filippus betekent paardenvriend, waarom weet ik niet. En wat het te maken heeft met het gedeelte weet ik ook niet, maar ik geef het maar even door. Het is een Griekse naam, het is wel een Jood. En Filippus kwam af in de stad van Samaria. Dat is het gebied daar. En dan komt hij in de arbeid van de Heer Jezus. Ik zeg het kort door de bocht maar zo, want het zou allemaal te ver voeren, gemeente. Maar we lezen in Johannes 4 immers dat de Heer Jezus het gesprek heeft met de Samaritaanse vrouw in Sychar. Wel, dat is hier. En dan die vrouw die wordt ontdekt, die wordt het hart geopend, net als Lydia in Handelingen 16, die wordt het hart geopend. En dan ziet ze door het geloof, deze is het. En dat gaat ze dan ook gelijk verkondigen, want ze vergeet er watervat. Daar was ze immers om gekomen, jongens en meisjes, midden op de dag. Maar ze vergeet er watervat en ze rent naar Sychar, waar ze anders niet durfde gekomen vanwege haar reputatie. En dan roept ze dat volk toe. Kom en zie. Is deze niet de Christus? En dan komen die mensen achter haar aan. Dat is allemaal van de Heere gegeven, gemeente, want de oogst is rijp om te oogsten. Het is van de Heere gegeven, maar op de roeping, middelijkerwijs van de Heere, door deze evangelisten, door deze overspelige vrouw, die tot bekering komt en tot geloof en die Christus gaat verkondigen in het openbaar, die zegt kom en zie. En dan komen ze erachteraan en dan gaan ze luisteren naar de Heere Jezus zelf. En dan zeggen ze, we hebben het nou zelf uit zijn mond gehoord. Dan mag die vrouw weer een stapje achteruit doen. En we geloven nu zelf dat deze is de Christus, de Zoon van de levende God. Dus dat voorbereidende werk, dat is daar al gedaan, gemeente. En het is dus voor veel mensen daar een bekende naam die hij verkondigt. Ziet u het staan? Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En dan staat er voor prediking dat kerygma, dat is eigenlijk de ambtelijke verkondiging van de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is een heel sterk woord in de Bijbel. Dat is in opdracht van de Heere, die daar is in de troon, wiens ogen gaan over de ganse aarde en die dit te prediken geeft, ook vanmorgen, de prediking van de Christus, van die enige geboren Zoon van God, Die ene naam onder de hemelen, onder de mensen, door welke wij moeten zalig worden. Wel, dat is de naam van Christus. Er staat niet Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Er staat ook niet Here, de Kyrios. Dat is hij natuurlijk wel, want hij is de bezitter van hemelen en van aarde. En in het bijzonder ook van zijn volk. Maar hier staat Christus. Lucas schrijft, geleid door de Heilige Geest, de naam Christus. En Christus betekent gezalf. Hij verkondigt de gezalfde des Heren. En waartoe werd je nou gezalfd? Wel, dat was in allereerste plaats een roeping. De Heer Jezus Christus is van de Vader geroepen. En hij heeft in gehoorzaamheid, u leest dat in Psalm 40, in gehoorzaamheid geantwoord, zie ik om. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik zal gaan om uw welbehagen te doen. En wat is het welbehagen van de Vader? Dat is dat er komen die nederig naar hem vragen. En dat is nou door de Zoon, die samen met de Vader straks na zijn volkomen volbrachte arbeid de Heilige Geest zal uitzenden in de harten van al dat volk. En die gaat hen verootmoedigen. Die gaat hen vernederen. Die gaat hen klein maken. Zodat ze komen aan de voeten van de Heer Jezus, gemeente. In waarheid en in oprechtheid belijdende hun zonden en hun ongerechtigheden. Zalig is hij die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens hart geen bedrog is. Dat werk de Heilige Geest, gemeente, kent u dat werk van de Heilige Geest, dat verborgen werk van de Heilige Geest, dat noodzakelijke werk van de Heilige Geest, die het hart opent dat gesloten is, jonge mensen, en dat het verstand verlicht dat verduisterd is, en die de wil ombuigt, zodat je in beginsel gaat willen wat God wil, en niet meer willen wat God niet wil, dan word je een vijand van de zonde, gemeente. Hoeveel zijn er onder ons? Kon het zijn, heel de gemeente, groot en klein, gemeente. Ken je dat nou, dat leven, dat de Heilige Geest werkt en dat je doet komen aan de voet van het kruis als een arme en als een ellendige zondaar in jezelf om genade te vinden door het bloed van het Lam? Dan gaan we naar vers 12. Hij verkondigde hen Christus. En dan lezen we in vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden. En Matthew Henry die tekent daarbij aan. Dan moeten we niet gelijk denken dat het hier allemaal gaat om een waarzaligmakend geloof. Denk aan Simon. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde. Dus hij heeft verkondigd, jongens en meisjes, dat er niet alleen dit koninkrijk is waar wij nu vandaag in leven, wat je voor ogen ziet, maar dat er ook nog een ander koninkrijk is. Dat je niet met de ogen van je hoofd ziet. Dat je alleen ziet als de Heere die ogen opent. En ouderen, dan moet een mens wederom geboren worden. In het Grieks lezen we in Johannes 1, van boven geboren, uit de Vader geboren. Dat is noodzakelijk, wij moeten wederom geboren worden. Dat zegt de Heer Jezus immers in Johannes 3. Tegen Nicodemus. Tenzij dat gij lieden wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Maar de andere kant is, als iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods wel zien. Zijn ze de gemeente vanmorgen? Zit u in het koninkrijk Gods? Is de horizon verbreed? Ziet u uit naar hem, de koning van het koninkrijk Gods, de Heere der Heeren, de koning der heerlijkheid, Jezus Christus? Hij komt. De gemeente is naar dat roepen vernoemd, Maranatha, Jezus, kom. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die wil, die komen en die nemen van het water des levens, om niet, gratis en voor niks. Gemeente. Toen ze Filippus geloofden, werden ze gedoopt. Dat is heel belangrijk, want dat staat ook in Matteüs 28. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen dezelfde dopende. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God. Dat is de God van Israël. Dat lezen we in het Oude Testament in Deuteronomium 6, vers 4. Daar staat dat grote Shema, wat de kinderen, jongens en meisjes bij de orthodoxe Joden ook vandaag nog in het oor gefluisterd wordt als ze naar bed gaan. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dan geloven de Joden niet dat de Heere ook de drie enige is. Dat mogen wij geloven, gemeente. Houden we ons beeld van God daarbij? Wie is God voor u? Hij is de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar wordt op Urk ook gedoopt in de naam van Jezus op grond van je geloof. Dat is een zwakke basis, gemeente. Want ik geloof het de ene dag wel en de andere dag niet. Wat is dan mijn geloof? De kinderen worden gedoopt, houdt er goed rekening mee, gemeente, maar dat is tegelijkertijd ook weer een geheimenis, dat je geopenbaard moet worden. Onze kinderen worden gedoopt op de grond van Gods genade. Niet op basis van u, jou en mijn geloof. Het is genade alleen. En de Heere schenkt genade voor genade. En als dan de volwassen dopers uit de gereformeerde kerken, want daar komen ze allemaal vandaan, gemeente, vergis je niet. Als die dan zeggen, ja, maar een kind kan niet geloven, dan is dat een akelige boodschap. Waarom? Omdat we lezen in Markus 16, vers 16, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar het andere helft van het vers zegt, die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En ontvangt nou een ouderstel een kindje dat sterft. Dan is het naar die leer verdoemd. Want men leert, het kind kan niet geloven. Hoe zit dat dan? Wel, gemeente, ik heb aangezegd, dan moet ik ook B zeggen. Dan moet u Dordtse leerregels 1.17 opslaan. En ik hoop dat u dan tegelijkertijd de hele Dordtse leerregels gaat lezen. En herlezen. En nog eens lezen. En jonge mensen, dan zul je antwoorden krijgen op vragen waar je misschien mee loopt. Verrassende antwoorden uit de belijdenisgeschriften van Gods kerk, van de kerk van de reformatie. Want daar lezen we dat godvruchtige ouders, dat zijn gelovige ouders, dat wel, niet oefen te twijfelen aan de zaligheid van hun vroeg gestorven kinderen. En ze zijn er ook vanmorgen. Je hoeft niet te twijfelen als je bij de Heere zoekt en het van de Heere verwacht. Als je je kindje verloor in je schoot. Of naar de kraan. En je mocht het bij de Heere brengen. Dan juicht het nu voor Gods troon. Wij zongen het vroeger al op de zondagsschool in 1976. Grote kinderschaar voor Gods troon, juichend voor Gods troon. Stel het je voor, je kind erbij, gemeente, dat is geloof. Je kind erbij, dat is geloof. Dat is inzicht in het koninkrijk van God en in de barmhartigheid en in de genade van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het ook voor onze kinderen volbracht, gemeente. Voor ons en voor onze kinderen. Merk ook op het verbond, ik ga er allemaal niet meer op in, dat zou te ver voeren, maar merk ook op het verbond. De kracht en de macht van het verbond door de genade van de Heer. Vers 25, we moeten verder. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd hadden, die zij, dat zijn Petrus en Johannes. De gemeente in Jeruzalem, die heeft gehoord wat er gebeurd is in Antiochië en die sturen Petrus en Johannes. Waarom? Waarom moeten die er nou speciaal bij zijn? Wel, omdat Gods kerk gegrond is in het fundament van apostelen en profeten. Daarom moeten ze komen. Ze moeten datgene wat er in Antiochië gebeurt door de genade van de Heere, moeten ze bevestigen en hun de handen opgelegd hebben, ontvingen zij de Heilige Geest, lezen we. En als ze dan het werk gedaan hebben, dat bevestigende werk door de apostelen, de gemeente bevestigd is in die machtige grond van apostelen en profeten, dan keren ze weer terug naar Jeruzalem. Nee, en dan hebben ze onderweg nog druk genoeg. Want ze prediken aan alle plaatsen die ze tegenkomen het evangelie. Ze zijn er zo vol van. Wat een tijd, gemeente. Wat is daar allemaal gebeurd in die dagen aan het werk van God door de genade van de Heere. En dan zeg ik, wat gebeurt er nou vandaag nog? Ja, heel veel. In andere landen van deze wereld zijn opwekkingen, gemeente. Ik hoop dat u daar ook van leest en dat u daar ook van weet en dat u bidt ook voor ons voor een opwekking. Dat de Heer zijn geest uitstort op alle vlees. Niet als een gebeuren zoals in Jeruzalem. Dat is toen gebeurd, dat is een machtige zegen. Maar dat de Heer bij vernieuwing een volk wil aangorden door zijn kracht om het evangelie in woorden en in werken uit te dragen. De apostel schrijft het aan de Nieuwtestamentische gemeente. En al wat gij doet, met woorden en met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God en de Vader, dankende door hem, gemeente. Dat is gemeente zijn. En in Antiochië, we lezen het in het boek Handelingen, werden ze voor de eerste keer christenen genoemd. Waarom? Waarom noemde de buitenwacht hen nu christenen? Omdat ze in hen zagen datgene wat ze ook van Christus gehoord hadden. Gemeente. Wij worden christenen genoemd. Dan heb je twee soorten christenen. Naamchristenen, dat zijn toneelspelers, hypocrieten, zijn ook in de gemeente. Die gaan zo direct weer naar huis en die zijn misschien even onder de indruk geweest, maar dan wordt het allemaal weer vergeten en we gaan over tot de orde van de dag. Dat zijn de hypocrieten. Maar de echte christen en christinnen kan niet bij de Heere vandaan blijven. Die gaat naar huis. En die heeft zijn eigen vijgenboom, om het zomaar eens te zeggen. Daar schuilt hij onder. Daar schuilt ze onder. Aan het aanrecht, in de binnenkamer, op de fiets, met een hart dat vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Dat zijn ze, gemeente, de christenen, ook vandaag. Wij worden ook christenen genoemd. We horen bij Christus, gelovend in hem, levend door hem en levend tot hem. Maranatha, Jezus, kom. Amen.